Liefde gemeente, wij leggen nog eens op zondag 31. Daar bleek een klein stukje van over de vorige keer. Zondag 31 van de Heidelbergse Catechismus. Ik lees hem in zijn geheel nog eens voor. Vraag 83. Wat zijn de sleutelen van het hemelrijk? De verkondiging van het heilige evangelie en de christelijke band of uitsluiting uit de christelijke gemeente. Door welke twee stukken het hemelrijk de gelovigen opengedaan en de ongelovigen toegesloten wordt. Vraag 84. Hoe wordt het hemelrijk door de prediking van het heilige evangelie ontsloten en toegesloten? Het antwoord luidt alzo als volgens het bevel van Christus aan de gelovigen allen en een ieder verkondigd en openlijk beduigd wordt dat hun zo dikwijls als zij de belofte van het evangelie met een waar geloof aannemen, waarachtig al hun zonden van God om de verdiensten van Christus wil vergeven zijn. Daarentegen alle ongelovigen en die zich niet van harte bekeren, verkondigd en betuigd wordt dat de toorn van God en de eeuwige verdoemenis op hen ligt. Zolang als zij zich niet bekeren, naar welk getuigenis van het evangelie God zal oordelen, wijken in dit en de toekomende leven. Vraag 85. Hoe wordt het hemelrijk toegesloten en ontsloten door de christelijke band? Het antwoord luidt alzo als volgens het bevel van Christus, degene die onder de christelijke naam onchristelijke leer of leven voeren, nadat zij ettelijke malen broederlijk vermaand zijnde van hun dwalingen of hun schandelijke leven niet willen aflaten, de gemeente of degene die door de gemeente daartoe verordend zijn, aangebracht worden. En zo zij aan de vermaning zich niet storen van hen lieden door het verbieden der sacramenten uit de christelijke gemeente en van God zelf uit het rijk van Christus gesloten worden. En wederom als lidmaten van Christus en van zijn gemeente aangenomen, zo wanneer zij waarachtige verbetering beloven en bewijzen. Tot zover. Het ging over de sleutelen van het hemelrijk. We hebben gelet op de gebroken sleutel en de nieuwe sleutel. Wij letten nu nog een keer op de gesloten deur en de geopende deur. De gesloten deur en de geopende deur. De volgorde is nu net andersom. Deze zondag begon immers met hoe wordt het hemelrijk en de vereniging van het evangelie ontsloten en dan volgt toegesloten. Maar nu gaat het over die andere kant van datzelfde evangelie, over toesluiting en ontsluiting. Verleden week zijn wij gekomen tot en met dat evangelie dat omhelst wordt tot vergeving van alle zonden. Waar de beloften van dat evangelie van spreken, om de verdiensten van Christus wil. En toen heb ik gezegd, laten we het laatste stukje maar laten liggen. Dat sluit mooi aan ook bij die laatste vraag en antwoord. Daar heeft het in ieder geval ook mee te maken. Want, en daar vervolgen wij nu, de Heidelberger, dan gaat hij verder met te zeggen, daarentegen, alle ongelovigen en die zich niet van harte bekeren, verkondigd en betuigd wordt dat de toorn van God en de eeuwige verdoemenis op hen ligt. Zolang als zij zich niet bekeren. Daar is dus in de prediking van het evangelie ook een oordeel. Dat moet je niet denken dat dat het eigenlijke bestanddeel is van het evangelie. Die goede boodschap. Maar je moet dat zo zien. Het is of in hem gevonden worden, of uit louter genade met alles de toevlucht gezocht, onder die ene door de Vader gegeven middelaar Gods en der mensen, of niks. Er is namelijk geen tussenweg. Dat is de ernst van het heilige evangelie. En dat wijst dan ook die mens aan als de schuldige. Dat wil niet zeggen dat die mens met zijn schuld groter is dan het eeuwig welbehagen van God. Van die verkiezende God. Maar ik wil wel zeggen dat eeuwig welbehagen, die verkiezing en die verwerping beide, die wij niet kunnen bevatten, heeft God nabijgebracht in Christus Jezus. Daarom benadruk ik dat altijd zo sterk. Die verkiezing en die verwerping die in Christus Jezus openbaar geworden zijn. Misschien is dat wat meer Luthers dan Calvijns. Ik weet dat trouwens nog zo net niet. Maar ik sluit mij dan toch wel aan bij die gedachte dat wij buiten de Heere Christus nergens uitkomen en dat wij niet buiten Christus om over het welbehagen, over Gods eeuwige verkiezing kunnen spreken. Want in de Godsopenbaring, in de Heilige Schrift, wordt dat altijd geopenbaard vanuit die genade van God in Christus Jezus. Wat is God ons voor verantwoording schuldig? Of voor opening van de boeken als het gaat over zijn wilsbeschikking? Maar dit is nou juist het verpletterende, zou je zeggen. Een mens kan nu niet meer afgetrokken denken buiten die heilsopenbaring in Christus Jezus over verkiezing, verwerping enzovoorts. Hij wordt daarin niet als het ware bekend, openbaar door een naambordje op je hoofd. Maar er komt iets openbaar in Christus Jezus. En al die mensen die daar dan niet van gehoord hebben, daar gaat het nu niet over. En dat laat ik nu buiten beschouwing. Maar het gaat nu daarom waar dat woord van het evangelie verkondigd wordt. Daar worden wij in Christus geconfronteerd met Gods verkiezing en met Gods verwerping. Hoe dan? Dat ganse menselijke geslacht ligt in schuld voor God verloren. Dat menselijke geslacht heeft nog nooit een middelaar, een verlosser of een verlossing daar kunnen stellen. Maar God heeft tot roem van zijn grote genade van eeuwigheid de keus gemaakt. De keus van die mens die voor hem leeft, die zijn schepsel, zijn kind zal zijn. En dwars door alles heen, daar hoort de schepping bij, daar hoort de zondeval bij, daar hoort al dat onuitspreekbare bij van de geschiedenis. Van deze mensheid, van ons mensen, dwars door dat alles heen, gaat God op zijn doel af. En zal daar, naar zijn verkiezend welbehagen, die mens zijn naar zijn hart. Maar die mens, die kunnen wij niet daar stellen. Die heeft God daar gesteld. Op een voor ons onbegrijpelijke wijze. Dat God zelf, zijn eigen kind, die met hem God is, van eeuwigheid, van hetzelfde wezen, dat God zijn liefde en barmhartigheid nu daarin heeft bewezen, omdat van beneden vandaan nooit meer kan, om dat van boven vandaan te doen. Om nou zelf in te komen. Kijk, dat is nou, mensen nemen dat wel eens kwalijk, ja. Ze zeggen wel eens, ja, een beetje eenzijdig. Maar dat is toch puur eenzijdig. En dat wij in dat gesloten circuit van onze val en van alles wat wij over ons gehaald hebben, waar geen ontsnappingsmogelijkheid is, ook al hebben de mensen dat altijd geprobeerd en nog om daaruit te ontsnappen, is onmogelijk. En dat kan God zelf ongevraagd, ongedwongen, uit innerlijke bewegingen der barmhartigheid besloten heeft om dan maar die diepste daad te stellen van zijn liefde door zelf onder de zon in mijn bestaan, in mijn leven, in een vlees aan de zon te gelijk, om daarin te komen en om daarin te willen dragen wat ik ben en de straf en de vervloeking die op mij rust, om die op zich te doen aankomen. Dat is dan het hart van Gods eeuwige verkiezing. Mijn knecht die ik verkoor. En dan valt die andere knecht, Adam, die ongehoorzaam, met alle knechten die er na hem gekomen zijn, die vallen weg. Die zijn weggevallen. Die tellen in bepaald opzicht niet meer mee. Dat is wel een hard oordeel over alle vlees. Maar het is ook een reddend oordeel. Een reddend oordeel. Dat er nou helemaal niets en niemand in aanmerking komt of kan komen. Voor dat goddelijk ingrijpen en dat goddelijk werk. Zo heeft dan God zijn eigen knecht gegeven. Hij heeft, als het ware, ja, ik hoop, ik spreek misschien een beetje buiten bepaalde dogmatische formuleringen heen, maar dat moet je niet kwalijk nemen. Het is in ieder geval eerlijk bedoeld. Nou heeft God alle mensen afgekeurd. Je kunt niet zeggen, ja, maar die toch niet, en die toch niet. Noach was toch wel een oprechte man, die wandelde met God. Dat was toch wel een uitverkoren. Ja, maar vergeet niet, er staat, Noach vond genade in de ogen van de Heer. Noach heeft dat niet aan zijn eigen verdiensten te danken. De schrift laat van de allerheiligste, om dat woord eens te gebruiken, zoveel merken, dat wij er duidelijk in kunnen opmerken, afkeuren. Salomo niet, David niet, Simson niet. Al die door het geloof koninkrijken hebben overwonnen. Als het erop aankomt, werkelijk, dan vallen ze er buiten. Afgekeurd. Daarom hebben die mannen die zo dicht bij de Heere mochten wandelen en leven, geheigd, verlangd, verblijd geweest met die komende knecht, die uitverkorene Gods. Want ze hebben gewaar geworden in hun ziel. Ik kan die uitverkorene niet zijn. Ze konden wel op een of andere manier uitverkoren zijn. Maar dan in de zin van begunstigd te zijn met leven, met een koningschap of een ander ambt. maar om uitverkoren te zijn, om nou die last op de schouders te nemen van de mens, van hun eigen vrouw of kinderen of van zichzelf. Dat konden zij niet. En daarom die diepe woorden van de man naar Gods hart. Hoewel mijn huis al zo niet is bij God, evenwel heeft hij mij een vast verbond gemaakt, dat in alles wel verordineerd is. Voorzeker, daarin is al mijn lust, hoewel hij nog niet doet uitspraken. Daar is nou het woord vol van, dat ten diepste alle mensen zijn afgekeurd. Dat, en laten dat zwaar beladen woord dan gebruiken, dat alle mensen verworpen zijn. Dat God er niets van kan gebruiken. Nu komt daar die knecht. Hoe weet je nou dat het is zoals het is, dat ik afgekeurd ben? Hoe zou je nou ook kunnen weten dat je goedgekeurd bent? Dat je uitverkoren bent? Niet alleen verworven, maar ook uitverkoren. Hoe kun je dat nou weten? Hoe kun je daar nou achter komen? Je kunt niet uit je uitverkiezing grond op het feit dat je een bijzonder mens bent, of dat je bekeerd bent, of omdat je zo'n goede zoeker van de Heere geweest bent, en dat God altijd al geweten had dat jij zo en zo zou doen. Dat zeggen de remonstranten. Die gaan niet uit, zoals de meesten in deze tijd, van dat eenzijdige werk van God. Maar die zeggen, ja, maar toch, wij moeten het ook willen. Wij moeten het ook, dat heeft de Heer toch beloofd. Als we hem nou maar zoeken, als we hem dit, als we hem dat, kijk, dan heeft de Heer gezegd, dan zou ik dat doen. En zo staan er genoeg teksten in de Bijbel. En in bepaalde omstandigheden zullen die heus wel aan de orde komen in het leven, hoor. Als je bij een verslagen mens staat, dan mag je rustig zeggen, die nederig valt te voet. Wie zou van hem zijn wegen leren? Dat weet dus heus de remonstrans. Maar als het nou echt gaat over het fundament van de waarheid, waar de mens altijd tegenaan schopt, waar men op dekte wijze ook in de kerk vaak zo tegen reageert, het oneerlijke, naar de mening van die niet-te-lin, die alles verspeeld heeft. Als je dan zegt, waarom zou je, waaruit zou je kunnen weten, als je het wil weten, is het moeilijk. Of dat je uitverkoren bent en verworpen, maar met een nadruk op uitverkoren, zodat je eeuwig zalig zou worden. Niet verloren gaan in de eeuwigheid. Christus, dat alleen. Er zal geen stem komen die zegt, het loopt met jou al goed af. Er zal geen stem komen die zegt, ik heb jou wel uitverkoren, maak je maar geen zorgen, jij komt er wel. Wat er ook gebeurt en wat je ook doet, je komt er wel. Die stem komt niet. Integendeel, er is een stem die het wel over de rechtvaardige en het wee over de goddeloze uitspreekt. Er is een stem die spreekt van het gedenkboek voor zijn aangezicht. Je komt er nooit uit. Hoe weet je dat? Nou komt dat heilige evangelie en dat stelt die ene knecht des Heren voor. Hij is een ander als wij. Hij is, ja, niet alleen waarachtig mens, maar ook God. Hij is geen zondaar die zonde bedenkt of zonde doet. Maar dat is niet een vanzelfsprekendheid. Maar dat is zijn daadwerkelijke leven voor God. De gehoorzaamheid die hij heeft willen leren. De onderworpenheid aan Gods wil. Dat is hij die het echt gedaan heeft tegen alle vijandschap in. Tegen alle woede van de vorst der duisternis in. Alle verzoeking, alle beproeving. Hij heeft stand gehouden. Dan moet je niet zeggen, ja, maar dat is een kunst. Want dat doet geen recht aan zijn middelaar zijn, aan zijn waarachtig mens zijn. Dat is juist een wonder. Dat hij nooit, maar dan ook nooit, heeft toegegeven aan de duivel. En dat hij altijd gehoorzaam is geweest tot in de dood. Daarom spreken de apostelen daar zo in verwondering over. Als ze zeggen dat hij ons in alles gelijk geworden is, uitgenomen de zonde. Hij heeft nooit geen zonde gedaan. Die als hij gescholden werd niet wederschold en als hij leed niet dreigde. Zo heeft God het nou bedoeld. Zo heeft hij het nou besloten. Een mens die volvaardig het pad van zijn geboden loopt. Dat altijd het oor neigt naar Gods inspraak. Dat altijd de wil van God gehoorzaamt. Daarin is hij nou met recht de uitverkoren. De knecht die Gods welbehagen doet. Daarom hebben de vaderen altijd naar zo'n knecht uitgezien. Die werkelijk recht en vrede zou brengen. Daar zie je dan hem alleen. Hem alleen. Er is geen ander. Hier kan Abraham, Isaac en Jacob niet mee. Petrus, Jacobus en Johannes, ze kunnen niet mee. Er is niemand die die berg kan beklimmen. Zoals hij dat heeft gedaan. Ze vielen telkens, letterlijk en figuurlijk, uit de boot. Ze zongen. Kunt gij niet 1 uur met mij waken? En gij weet niet van hoe danige geest gij zijt. Hoe lang zal ik u nog verdragen, gij klein gelovige? Maar hij deed het. Hij had liefde tot de naaste. Tot die ellendige naaste. Nu komt het ogenblik dat duidelijk wordt in het woord van God. Het is vaders welbehaag dat in hem, met uitsluiting van alle anderen, de volheid wonen zal. En dat hij is het uitgedrukte beeld van des vaders zelfstandigheid. Maar nog aan de weg verder. Dan zou je zeggen, nou, zo'n uitverkoren knecht die nou in alle delen beantwoord aan Gods plan, aan Gods besluit, aan Gods wil, daar zal het wel goed mee aflopen. Ja, Dat dachten nou de discipelen ook. Voelen ze heel dichtbij je, die discipelen. Dat ze dachten, dat kan niet anders. Dat kan niet anders. Want hoe vaak hebben ze zich geschaamd over hun eigen gedachten, daden, woorden. En nooit konden ze hun meester op één zonde betrappen. Nooit. In die discipel leefde dus heel sterk die wordt koning. Dat is de koning. Dat is die koning die zal regeren in gerechtigheid. Men zal het goud van Sheba geven. Hem zegenen dag aan dag. De gouden eeuw. Die zal komen. Kun je het niet begrijpen? Want dat is toch Gods verkoren knecht. Daar zijn ze wel achter gekomen. Petrus heeft dan zo'n afschuw gehad, soms van zichzelf, en zei, Heer, ga uit van mij, ik ben een zondig mens. Maar hij wilde toch ook graag mee en meegenomen worden. En nu zie je de afkeuring. Nou verwacht je de goedkeuring. Zo'n uitverkoren vat. Zo alles gedaan wat God wil. En dan zegt God aan het eind nee. Verwerp. Dat kan toch niet? Ja, maar we zijn begonnen. Hij staat op mijn plaats. Op uw plaats. Vergeet dat niet, of dat jij je uitverkoren voelt of verworpen. Hij staat op jouw plaats. Want je kan ons allemaal als mensen apart beschrijven, maar het gaat over mensheid. Hij staat. En omdat hij daar staat, nou kan hij wel in alles de wil van God gedaan hebben. Dat heeft hij ook gedaan. En Gods deugden lief gehad en zijn wet vervuld. En niet uit een slavenmoraal, ook niet in een moralistisch standpunt zich door het leven bewogen. Naar de letter. Nee, maar echt een mens van harte voor God. Hij is de wil van de Vader. Ja, maar de wil van de Vader is ook krachtens zijn heilig wezen, krachtens zijn recht, zondaar, nee, geen zondaar kan het gewis verdervend komen. Als in het gericht door God wordt vraaggenomen. En laat het dan die remonstrantse regels maar gerust opzeggen. Hij die van deugd en godsvrucht is ontdaan, kan niet bestaan naar het vrome volk vergaan. Dan kun je zeggen, ja, maar dat ben ik. Als je een beetje ontdekking hebt, dan kun je zeggen, ja, dat ben ik. Dat is hij. Hij. Want dat behoort nou ook tot vaders wil. Drijf hem uit. Vriend, hoe ben je hierin gekomen? Je bent niet bereid. Je bent niet overeenkomstig mijn heiligheid. Dat pak had Jezus ook aangetrokken. In mijn vlees heeft hij dat, nee, dat radicaal, dat verworpene, dat God zegt, nee, ik vergeet niet, nee, ik kan het niet vergeten, ik kan het nooit vergeten, wat jullie gedaan hebben. Dat je mij naar mijn kroon en troon gestoten hebt. jullie kunnen niet bestaan. Dat is ook Gods wil. Nou gaat die dierbare borg en middelaar, die gaat nu die weg ook, want zwaar, als je kind geweest bent, je bent je ook bewust en je zijt kort tevoren aan het graf van een zondaar, waar je nog gehuild hebt. Vader, ik weet dat u me altijd hoort. Ik zeg het maar om de schade wil, dat ze geloven zou. Zo bewust in het kindschap. En ook dan dat stuk van Gods wil ook te doen. Dat God zegt, afkeurt. Niet vanwege zijn zonde. Hij was goed. Vanwege mijn zonde. Dat God in Christus, dat Christus zich zo verenigd heeft met mij, met die schuldenaar, dat hij weg moet. Vader, ik weet dat u me altijd hoort. En dan, komt die dreiging op hem af. Die beker van die beroering, van die duisternis. Vader, indien het mogelijk is, want dat zou toch wel het allerergste zijn, als je echt kind bent, en je moet dan echt buiten de deur staan, van God en mensen verlaten, dat is toch allerergste. Vader, doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Maar zijn zweet werd gelijk grote droppel bloed die op de aarde nedervallen. Waarom als kind, door een vader die nu recht en streng vooruit ziet en zegt, buiten. Buiten. Omdat hij in dat heilige kind die vervloekeling ziet die ik ben, wil zien, dat is een welbehaag. Omdat hij die moet verwerpen. Kan niet anders. Dan dat kind buiten, dat roept. Dat is niet in ieder kruiswoord, is er maar één. Die kruiswoorden waren vol van mededogen voor mensen en voor God. Vol van liefde. Maar dan, die bitterheid. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten, mij verworpen? Dat ik hier hang zonder respect te licht. Leven, ademtocht, gemeenschap. Mens, uw kind. Wist de Heer Jezus dat dan niet? Dat hij in de plaats, ja, dat wist hij wel, maar dit is de praktijk. Hij heeft veel strijd gehad, haat en nijd ondervonden. Maar hij heeft ook in zijn leven veel liefde ondervonden van die hemelse Vader. 'S Nachts. Hij heeft zich gesterkt in zijn God. Dat kon ook. Maar nou dit stukje praktijk waar een eeuwigheid in is. Van God verlaten. En om dan nog te zeggen, mijn ja, dat kunnen wij nooit begrijpen. En dan verworpen te zijn. Buitengeworpen. Hij die de mensen zo ernstig heeft gewaarschuwd. Hij die gezegd had, denk erom. Waar? Denk erom, ze begonnen buiten te staan. Buiten. Denk erom. Niet een ieder die zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk. Hij die gezegd heeft, waakt, want je weet niet in welk uur hij komt. Hij die sprak, breed is de weg die tot het verderf leidt, en vele zijn er die op dezelfde wandelen. En smal is de poort en eng de weg die naar het leven leidt. Weinig zijn er die dezelfde vinden. Hij, die die ontzettende woorden sprak van die man zonder kleed, werpt hem uit, bindt hem, levert hem aan de pijnigers over in de duisternis waar mening is en knersing der tanden. Dat is ons portie. En dat hij buigt. Oh, dat is het diepste geheim waar je voor zou schamen om erover te spreken. Omdat je voelt, ja, dat kan niet. Dat kunnen wij niet bevatten. En toen is het afgedaan in de dood. Is afgelopen. Voor menselijk oog. Jezus heeft gezegd ten slotte, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Hij heeft het volbracht, die wil, om een verkoren knecht te zijn en om tegelijk een verworven kind te zijn. Heeft hij volbracht. En toen mag ik overgeven, losgaan, wat doet God? De discipelen zagen het niet. Niemand zag het. Als hij nou maar niet echt gestorven was. Als hij nou nog maar schijndood geweest. Maar het is nou afgelopen. Waar is uw God? Waar is uw koning? Waar is uw profeet? Ja, ja. Maar hij is priester. Naar de ordening van Melchizedek. Hij is slachtschaap. Wie heeft de prediking kunnen geloven? Niemand. Aan wie is de arm van de Heere daarin nou geopenbaard? Mijn God, waarom heb je mij verlaten? Dat is genade. Maar nou komt dat plan dat onthult zich met van die eeuwige God van het welwaar. De derde dag. Wederom opgestaan van de doden. Nou, zou je zeggen, maak de Vader het af. Nou blijkt die verkoren knecht, die een verworven kind wilde zijn. Voor Jacob, want dat is ook geen beste. Voor, ja noem maar op. Nou blijkt dat toch te zijn. De overwinning en de overwinnaar. Nou brengt de Heer God met grote heerlijkheid de triomfator over dood en graf tevoorschijn. De morgenstond breekt aan, het begon te lichten. Hij is opgestaan. Anders was het niet af. Anders bleef een mens zitten in de ellende. Dan bleef een mens voor eeuwig nog leven. Maar hij is opgestaan. Is die verkoren knecht, dat verworpen kind, dan toch Gods uitverkoren, welke mijn ziel bemint? Is het dan toch waar dat Vader sprak, dit is mijn lieve zoon, luister naar hem. Ja, is het toch waar. U zult vast denken, waarom die omweg? Kun je nu aanvoelen dat we niet met een ouderwets praatje te doen hebben? Als er gezegd wordt, daarentegen alle ongelovigen. En die zich niet van harte bekeren, verkondigt en betuigt wordt dat de toren Gods en de eeuwige verdoemenis op hen ligt. Dat is niet een zwaar geladen praatje. Waarvan sommige wijze christen, zo gezegd, christelijke mensen zeggen, ja, dat liet je vroeger wijs maken. Iets van een hel of zo, of van dit of van dat oordeel. Kun je nu begrijpen, geliefde mensen, die nou niet in dat ene van die knecht, die verkoren was, en die ook verworpen is, ja, die daar niet bij hoort. Wat dan? Kun je begrijpen dat dit niet een staaltje is van groot woordgebruik, maar van eerbied en ontzag en liefde en geloof van deze jonge mannen die de Heidelbergse Catechismus hebben geschreven. Voor dat ene geldende offer. Het is niet dat ze hier een sneer naar die naaste geven, maar dat ze uit eerbied voor God en voor dat lam, dat ze zeggen ja. Maar die niet gelooft, dat zijn verkiezing en zijn verwerping in die ene knecht volvoerd is, zichtbaar is. Ja, wat moet dat? Er is geen andere. Dan voel je dat diepe spreek van de schrift. Dan voel je de ernst van het evangelium. Er blijft een slachtoffer ook. Hij is geslacht. Maar die dat niet gelooft, die moet zelf geslacht worden. Voor eeuwig. Hij is verdoemd. Die dat niet gelooft, die het durft te wagen. Met zijn christelijk geloof, die in zijn eigen bekeerdheid, in zijn eigen dit en in zijn eigen keuze, die het zo wil wagen, die komt bedrogen uit. Want zegt dan de Hebreeënbrief, die op zo'n grote zaligheid geen acht heeft. Een zaligheid waar de hemel en de hel in verklaard liggen, in die borgenmiddelen. Daar blijft niks meer over dan een vreselijke verwachting van oordeel en vuur, dat de tegenstander zal verslinden. Want dat is het uiterste van de zelfhandhaving van de mens. Dat hij dat ene klare grote werk van God in Christus Jezus, dat hij dat van zich afstaat. Dan zal het oordeel over een heide nog wel eens mee kunnen vallen. Echt waar. Maar die dat evangelie der zaligheid verwerpt, daar blijft niks meer over. Want onze God is een verterend vuur. Grimmig, hè? Liefdevuur. Liefdevuur. Want dat is ook liefdevuur. Dat de Vader zegt, o, luister, hoor naar hem. Die mij eert, die zal van de Vader geëerd worden. Want dat is alles voor de Vader. Alles, daar vallen nou alle schepselen. Jacob en Esau, Judas en Petrus, die vallen allemaal weg. Maar die ene die staat daar. En dan wordt die ene verkondigd aan zulke Esau's en Jacob's. En ga zo maar door. Daar wordt wel verkondigd, kijk nou eens wat God gedaan. Dat afsnijdende werk van God, wat God toch gedaan. Ben je dan zo'n Judas of Esau? Geloof je dat? Dan mag je en zal je horen. Kijk, daar hangt Ezau. Daar hangt Ezau te krimpen onder de toren Gods op Golgotha. Maar dan is het geen goedkope situatie meer, hoor. Ze zeggen wel eens schamper, wel goedkoop. Dat bedoelen ze daarmee, ja, jullie preken, dat is altijd jullie, ja, er is niet, God doet alles en dit, maar dat, ja. Maar ze mochten het willen, dat ze het begrepen, of misschien begrijpen ze het te goed. Maar dat is geen goedkoop. Gij zijt duur gekocht. Niet met goud of met zilver. Maar met de dure prijs van zijn leven. Daar mag de kerk nou, Gods kind nou, geen millimeter in wijken. Voor welke godsdienst ook. Dit. Want dit is het diepste van het fundament. Waarom ik, ellendig mens, hoop, geloof. Al is het net komen ongelooflijk uit de hulp, dat ik zalig gered ben en gered zal worden. Al gaat het 1000 keer over de kop met mij, al heb ik er geen verstand van, al sta ik er niet voor open. Dat is ten diepste die laatste ster, die zonde der gerechtigheid. Die me nog uit de hel zou kunnen halen. En daarom mag daar niet aan getornd worden. Daar mag niet aan gebloed worden. En daarom is ook de boodschap, is dan ook in zijn eenzijdigheid tegelijk alleen maar ruim. Het andere is niet ruim. Maar daarom is het ook zo ernstig. Daarom mogen wij elkaar ook zeggen. Ja. Zul je dan, en dan kun je vroom praten, en zeggen, ja, maar zo ben ik. En dat heb je zelf altijd gezegd, dat er niks van me deugt. Je kunt het keren of draaien hoe je het wil. Maar, als je dan deze zaligmaker, dit werk, aan de kant schuift, nou dat is iets zo ingrijpend erg. Dat is met geen woorden te zeggen. Er zijn hele vreselijke dingen. Verkeerde dingen. Maar dat is eigenlijk het allerergste. Het bloed van het Nieuwe Testament. Het eeuwig verbond. Onrein. Waardoor je geheiligd was. Afgezonden bent. Dat je het mocht horen. Hoe dat nou zit. Met verkiezing en met verwerping. Opdat onze hoogmoedige mond gestopt zou worden en ons twisten met de Heeren een einde zou nemen bij het kruis. Maar om dan een schop tegen te geven, ik kan me niet indenken dat als je onder het woord van God leeft, ik zeg niet iedere blauwe maandag, dat kan ook hoor, de Heer kan zo snel gaan, veel sneller dan mij. Maar ik kan me niet indenken dat de Heilige Geest, ik heb altijd vast geloofd, dat de Heilige Geest dat woord zou willen gebruiken en zegenen, dit woord van God, dat de Heilige Geest jou met rust gelaten heeft, dat zou ik niet, dat kan ik zomaar niet aanvaarden. Dat je niet ergens in je ziel geraakt bent door dat wonderbare evangelie van die Heer Jezus Christus en van dat welbehagen van God. Probeer die stemmen niet tot zwijgen te brengen. Probeer er niet overheen te gaan. Maar als je toch wel weet, oh, als ik buiten dat werk, buiten die Heer Jezus Christus voor God moet komen, dan ben ik verloren. Dan is het verloren. En daarom is dat zo verdrietig. Daarom ben ik zo blij als ik mensen zie, kinderen zie, Dat denk, och, trouwe heren, hou ze er nog bij. Alsjeblieft, doe het toch. Hou ze erbij. Want ja, wat is een mens? Wat is in hem te prijzen? Dat vindt hij aardiger, dat vindt hij vrolijker, dat vindt hij gezelliger. En, maar daar loopt het helemaal niet over. Daar loopt het niet over. Het loopt in feite niet, heb je nou al voor Jezus, wat ze te weten, dat, dit weten ze niet. Ik mag niet oordelen hoor, dat wil ik ook niet. Maar dat dit nou onze harten raakt en zegt, o God. Dit is de troost in druk mij toegezegd. Dit is mijn enige hoop. Al verzet vlees en bloed zich tegen, dat is het. Daar alleen zou ik nog bij willen leven en sterven. Heb u dan mij uitverkoren in hem voor de grondlegging der wereld? Hebt u mij in plaats van hoogst persoonlijk dat ik in het gericht versmachtte onder de godsverlatingen, hebt u dat op hem uitgewerkt? Ik kan het niet begrijpen. Maar daarom is het dan ook zo ernstig. En daarom die opwekking, of die omweg. Daarbuiten, kind, grijnzaar, dopeling, ouderling, diaken, bekeerd of onbekeerd. Daarbuiten, houd er rekening mee. Gaat hier over de kerk? Gaat hier ook niet over die heidenen die van God niet weten en weet ik wat? Laat dat maar een God over. Gaat over ons. Die uit zijn naam werden genoemd. Door God zijn de eeuwige verdoemenis. Zolang er geen omkeer is. En dan kun je zeggen, ja, dat zegt die man. Nee, dat zegt God. Na dat getuigenis van het evangelie zal God oordelen in dit en je toekomende leven. De deur wordt gesloten. Radicaal. Dat doet de dominee niet, dat doet de kerkenraad niet. Dat doet de kerkenraad trouwens niet zo gauw, hoor. Dit van die 84ste vragen. Even onder censuur zetten, even dit en even, dat doen ze niet zo gauw. Want als het goed is, weten die broeders wel hoe het er bij Adam uitziet, van binnen. En als vader en moeder soms hun beklagjes doen, dan weten ze het wel als het goed is, diep in hun hart. Hoe het er met ons bij staat, waar het op uitdraait met ons. Maar dan gaan ze nog niet zeggen, jij gelooft niet echt, of jij meent het misschien niet zo echt, of je hebt je zitten te vervelen in de kerk, en je zat weer. Nee. En als de dominee of de ouderling is wat hoort, dat die denkt, dan wel. Dan is het niet zo, maar je staat onder censuur, nee, normaal. Maar wel de telkens terugkerende boodschap, wanneer er geen buigen komt voor dat evangelie. Geen ommekeer. Dan is dat afgelopen. En als het nog erger is, als het in haat verkeert. Ja, dat klinkt nou raar, maar je moet het toch niet verkeerd begrijpen. Zou ik niet haten in mijn hart, wie snode haat. Uw goedheid, dat de mens kan ver gaan. Heel ver. Ik weet niet hoe ver. Maar er zijn grenzen. En ik denk voor mezelf dat er niemand is, ik zeg het niet om iemand te paaien, die grens bereikt heeft. Maar ze zijn er wel, die grenzen. Maar er moet heel wat gebeuren dan. Om werkelijk geconfronteerd met dat innigst van het evangelie, die borgenmiddelaar, om dan je verachting daarover uit te gieten. Dat is heel erg. Dat raakt dan de zonde tegen de geest. Hij is de duivel is het. Bewust dat goede werk van God tot een duivels iets maakt. Nou ja, als nou in de praktijk van het leven, het is jammer, het is voorbij, maar dat is ook jammer, het is tijd, laat ik het zo zeggen. Maar ik heb ook niet zoveel gedachten meer om deze vraag en antwoord om nog een zondag aan te besteden. Maar als het nou fout gaat, als je nou in je leer of in je leven dwalingen, ketterijen in de leer en als je allerlei grove zonden schandelijk leeft, alsof er geen God en geen gebod is, wat dan? Dat vorige zou je kunnen zeggen, dat kan zich nog afspelen achter witte kerkmuren. Dat ongeloof, die duvel in ons hart. Maar als het nou helemaal fout gaat, de mens maar raakt, leert of leert. Nou ja, dan staat, dan moet de kerk ook iets doen. Paulus schrijft aan de Korinthe: ik begrijp het niet, jullie verbeelden je eigen tot en met je bent opgeblazen en terwijl er zulke dingen gebeuren dat een man de vrouw van zijn vader mee leeft. Is niet een schande, zegt hij. En nog ben je verwaand. Wij zijn een goede kerk, een goede gemeente. Maar zegt Paulus, in de geest ben ik er al bij en ik heb besloten om die man aan de Satan over te geven. Tot verderf van het vlees. Omdat de geest behouden mag worden. Jullie handelen niet goed. Weet je niet dat een zuur deeg, een klein beetje kan het hele deeg verzuren? Schep, zo moet het dan. Na de gebruikelijke weg, niet plomp verloren. Het is een christelijke tucht. Het is tot behoudenis. Het is tot behoudenis. Maar dan kan er gezegd worden, niet aan de avondmaal. Nou, dan ben je eigenlijk ergens al van de gemeente af. Ergens wel. Als je zijn naam hebt beleden, je moet dan vanwege je schandalige woorden of daden van avondmaal afgehouden worden. Voor kort of langere tijd. Dat is niet best. David heeft er ons gekend, dan had je toen nog geen avondmaal. Heer, alsjeblieft, laat me niet gaan. En dat geloofde hij ook niet, de Heer hield me vast. Maar goed, kijk, dan moet dat gebeuren. Dat is moeilijk hoor. Denk daar niet te gemakkelijk over. Even voorlezen, die en die, die mag niet op de avondmaal komen, of stille censuur, of weet, dat is niet zo makkelijk. Waarom niet? Omdat die man of die mannen die daar een woordje over mee moeten spreken, die zijn ook geen engelen, zijn ook mensen. Maar goed, dan gaat de deur dicht, maar die gaat ook weer open. Sinds Golgotha kun je eigenlijk niet meer zeggen, nou zit de deur voorgoed op het nachtslot, kun je niet meer zeggen. Nee, dan kan het nog weer gebeuren. Zie mij aan, wees mij genadig. Ik heb verdiend, maar o God ontzonder. En dan zegt Paulus in 2 Korinthe, neem aan, ik heb hem ook aangenomen. Mijn hoofddoel is niet om iemand te put in te werken of te verdrieten, maar te behouden. Neem aan dat hij niet door de grote droefenis verslonden wordt. Dan gaat de deur open. Zo kan de deur wel eens heel wat keertjes open en dicht gaan. Als je één ding maar nooit vergeet. Dat Jezus Christus gezegd heeft, ik ben de deur. Amen.